onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort, waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, zij rijk of arm, kom, luister naar dit woord. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 49. Zal u een gedeelte worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij zeggen nu 1 Korinthe 2. Nog vooraf stellen we ons onder, vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, en aansluitend zingen we psalm 48, het zesde vers. En iegelijk spreek in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, Opgevaren ten hemel zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd, en ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving, en mijn rede en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oogsten deze wereld die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing.
Laten we zingen uit Psalm 85, daarvan het tweede en het vierde vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, en ook het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 2 en 4 van Psalm 85.
Thank you.
Liefde gemeente, Paulus heeft brieven gestuurd naar de gemeente van Korinthe. En voor hij voor het eerst daar kwam in Korinthe, was hij in Athene. Kent de geschiedenis wel, daar op de Areopagus. Daar moest hij zich verantwoorden voor de grote filosofen ter wereld. Voor de grote mensen die zo welsprekend waren. De culturele hoofdstad van het Romeinse Rijk. En wat heeft Paulus daar gepreekt? Ach, heeft hij ene naam gepreekt die onder hemel is. En hij werd afgeserveerd. Ze hebben hem onderbroken. Hij kon zijn prediking niet afmaken. Wat wil toch deze klapper zeggen? En het is waar, de prediking is niet zonder vrucht gebleven. De waarder. Ook een opperrechter. Dionysius. En Areopagiet. Die geloofden. En sommige anderen. Maar aangrijpend van deze stad van grote wijsheid lezen we later niet dat daar een gemeente en zeker geen bloeiende gemeente is geweest. De culturele beschaafde hoofdstad. Toen is Paulus gegaan naar Korinthe, zo'n ruim 100 kilometer ten zuiden van Athene. En wat is Korinthe voor een stad heel anders dan Athene? Korinthe, een havenstad met veel havenvolk, veel arbeiders. Maar vooral ook een zeer goddeloze stad. Als je in Korinthe leefde, zouden ze zeggen dat is het Amsterdam van vandaag de dag. Daar kan alles ermee door, daar kun je helemaal uitleven. En er was in die dagen zelfs een spreekwoord dat zei, iemand leeft op zijn Korinthisch. Nou, dan wist je het wel. Dan had hij een losbandig, zedeloos leven. Hij leefde er op los. Ach, wat moet je nou als evangelieprediker in zo'n stad? Overigens ook daar vond men dat hoogbegaafdheid en spreken was wel belangrijk. Maar nu wordt daar juist een gemeente gesticht. Een bloeiende, een grote gemeente. De Heer heeft het gezegd, ik heb veel volks juist in die stad. En waarom dan toch? Waarom die hoge woorden en die filosofen, waarom is daar weinig vrucht? En waarom is er nou zoveel vrucht in zo'n goddeloze stad? Nee, dat ligt niet aan de mensen. Maar het ligt daaraan, waar hoofdstuk 1 mee was afgesloten. Die roemen in de Heere. Opdat niet de wijze mens met al zijn beraadslagen en al zijn goede gedachten de eer zou krijgen. Maar omdat God nou zondaar trekt uit de modder, uit de slijk, op een wonderbaarlijke krachtige wijze, die niet door mensen gemaakt kan worden, en dan krijgt hij alleen de eer en de zondaar de zaligheid. En wat is dan nu dat geheim van die prediking, die niet in mensenwijsheid ligt, maar die de Heere gebruikt? Wel, daarbij willen we stilstaan aan de hand, met name van de eerste 5 versen van 1 Korinthe 2. En dan lees ik u nogmaals het tweede vers. Dus 1 Korinthe 2, vers 2 als uitgangspunt. Daar schrijft Paulus, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. We schrijven onder deze tekstwoorden Paulus zijn evangelieprediking. En we staan stil bij de kern van deze prediking. Bij de gedaante van deze prediking. En bij de kracht van deze prediking. Dus Paulus evangelieprediking, de kern. Ze zegt in vers 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De gedaante van zijn prediking. We vinden dat terug in versen 3 en 4. Ik was bij jullieden in zwakheid en in vrezen. En de kracht van deze prediking. Want vers 4 sluit af, maar in betoning des geestes en der kracht. En zo sluit ook vers 5, maar in de kracht Gods. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Dus Paulus' evangelieprediking, de kern, de gedaante en de kracht van deze prediking. De kern van de prediking is eigenlijk niet moeilijk. En onze meisjes, dat hebben we kunnen lezen, vers 2. Dat is nou die kern. Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, dan mag je wel zeggen, Paulus, hij had een Christusprediking. Dat moeten toch alle dienaren, de dienaren des woords hebben, een Christusprediking. Waarin Christus centraal staat. Dat is ook zo. Daar zijn ze voor uitgezonden. Maar wat houdt een Christusprediking nu precies in? Zullen we daar eerst eens over denken? En dan schrijft Paulus eerst wat het niet is. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Een heleboel dingen gaan eraf. En Paulus, hij zegt het zo uitvoerig, ook al in het eerste hoofdstuk. En hij komt er nu op terug in het tweede hoofdstuk. Die prediking bestaat niet in wijsheid van woorden. Oh, dan gaat het niet om dat ik dingen maar zo mooi mogelijk moet zeggen. En zo pakkend mogelijk. En dat ik via allerlei redeneringen en verhalen u meeneem, uw emoties aanspreek, u probeer te overtuigen. Hij zegt Paulus, zo werkt dat niet. Daar wil ik zelfs niets van weten, zegt hij. Niet iets te weten dan Christus. Ik ben daar was van. Paulus, hij ging niet mee in die trend van de filosofen en hoe dat je nou alles mooi moest zeggen. Dat hebben we als mensen graag en aangenaam, kan je daar naar luisteren. Maar wat brengt het? Nee, dat is geen Christusprediking. Natuurlijk moeten we ons best doen als predikanten om uw aandacht te vangen, te trekken. Natuurlijk. Maar weten we wat het grote gevaar is? Dan komt mijn prediking centraal te staan. En hoe goed ik het wel gedaan heb. En uw gevoel, hoe dat u dat ontvangt. Nee, zegt Paulus, daar moet ik niks van weten. Dan maar een stapje minder. Dan maar geen verhaaltjes op de kansel. Dat is geen prediking. Ik was bij een vrouwtje hier en ik was bij een mannetje daar. Natuurlijk, het kan als illustratie een keer. Maar, is dat nou de prediking? Ja, want dan heb ik de mensen aan mijn lippen hangen. Want dat weten de mensen vaak nog. Zo'n mooi verhaal wat ik vertel. Wat is daar nou de inhoud van? Nee, zegt Paulus. Daar wil ik niks van weten. Nee, alleen Jezus Christus. Tegelijkertijd moeten we niet doorschieten naar de andere kant. Dan zeggen ze, als je aan Christus prediking, en dan als je de naam van Jezus maar vaak genoeg noemt, en vaak genoeg oplepelt, en als je maar vooral vertelt hoe goed hij is, en hoe schoon het is, en hoe liefdevol hij is, en wat hij allemaal gedaan heeft, ja, dat is een Christus prediking. Is dat zo, gemeente? Natuurlijk, dat moeten we niet verzwijgen. Dat moet een grote plaats hebben in de prediking. Wie hij nou is in al zijn schoonheid. Maar dan moeten we niet zeggen, omdat Paulus zegt, alleen Christus Jezus en die gekruisigd, dat we het al het andere niet moeten verkondigen. Als ik bijvoorbeeld terugblader naar het vorige hoofdstuk, dan zegt Paulus ook, ik heb eigenlijk niemand gedoopt. Ja, die en die heb ik gedoopt, maar ik ben blij dat ik verder niemand anders gedoopt heb, maar een paar mensen. Is doop dan niet belangrijk? Jawel. Wel belangrijk. Paulus zegt dat omdat hij blij is dat hij niet dan op een voetstuk gezet wordt. Kijk eens, die en die heb ik gedoopt. Nee, daar draait het niet om. Maar natuurlijk is het doop belangrijk. Dat zegt Paulus ook juist in het eerste hoofdstuk. Nee, dat moet ook verkondigd worden. Maar wat is Christus prediking nou wel? Wat moet er dan nog meer gepredikt worden dan Jezus Christus en die gekruisigd? Nou, niks meer. Dat wil zeggen, het is de kern van de prediking. Daar moet het naar leiden. U kent misschien de uitspraak van Luther wel. Op elke tekst in de Bijbel, dan moet je op kloppen, net zo lang de voorbereiding om een preek te maken, of als u uw Bijbel onderzoekt, op kloppen net zolang tot Christus daaruit komt. Christus daarin oplicht. Dan kan ik u zo wat teksten noemen waarbij dat heel moeilijk is. En toch heeft Luther gelijk. Maar hij bedoelt het niet tekst voor tekst. Hij bedoelt te zeggen, elke tekst in Gods woord dient er op enige wijze toe om ons tot Christus te leiden. Ziet u, daar gaat het om. Dan kan ik een tekst uit de Bijbel halen en dan de preek over maken hoe belangrijk het milieu is. Maar dat is niet de bedoeling. Ik zal niet zeggen dat de natuur er niet toe doet. Maar dat is niet de kern van de prediking. Nee, maar die tekst die zal moeten leiden naar de Heer Jezus toe. Dat is Christus' prediking, dat alles leidt tot Christus. Alles. Paulus, hij zegt het in vers 1. Ik verkondig u de getuigenis Gods. En we moeten het hele woord verkondigen. Gericht op het brengen bij de zaligmaker. Het hele woord. Waarvan Jezus Christus is de kern. Wat staat er dan zoal in dat woord? Wel, laten we bij de eerste bladzijde beginnen. Nou, jongens en meisjes, dat weten jullie wat er staat, hè? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Waar hoor ik nou Christus? En toch is het belangrijk om dat te verkondigen. Dat er een eeuwige God is die leeft, die naar zijn vrij welbehagen begeerde om een hemel en een aarde te maken. Met alles wat erin is. Opdat dat nu alles zou zingen tot zijn eer. Hij is die grote schepper. En hij eist ook van ons in het bijzonder, dat lezen we ook in het begin, hè? Wij die naar zijn beeld gemaakt zijn. De redelijke schepselen, ook de engelen, dat we hem bedoelen, ons op hem richten. De vogels die we horen, dat zingen niet tot Gods eer, maar onbewust. Maar de Heer wil dat wij hem liefhebben, dienen en zingen tot verheerlijking van zijn naam. Zo heeft hij ons gemaakt. Ontzettend belangrijk dat dat gepredikt wordt. Hoe groot die God is, hoe heilig, hoe hoog verheven. En hoe hij de zonde haat. Alles wat niet naar zijn heilige geboden is, want hij is onze wetgever. Dat haat hij, daar torent hij over. Daar kan hij geen gemeenschap mee hebben. Nee, dat zal hij vernietigen. Ja, elke zonde zal hij eeuwig straffen. En de Heere eist van ons dat wij leven tot zijn eer. Daartoe heeft hij ons geschapen. Dat is ons levensdoel. Dat we zijn beeld weerspiegelen. Daar heeft hij recht op. En dat eist hij van ons. Wat heeft het nou met Christus te maken? Ja, heel veel. En voelt u, daar moeten we maar beginnen. Wie God is. Dan ga ik even verder. Wie wij zijn. Ja, goed uit zijn handen voortgebracht. En dan komt bij Genesis 3. Staat daar. En Eva. Ze zag. Ze nam. Ze at. En Adam ook. Er is een breuk gevallen tussen de mens en God. De mens heeft zich van God losgerukt. En in plaats van het hoge doel te halen, zijn wij allen doelmissers geworden. We missen ons levensdoel. Opstandelingen. Want we wilden als God zijn. Zondaren die zijn wetten overtreden. Dat is nou wie wij zijn. Dan moeten we ook preken. Is dat Christus' prediking? Ja, het moet tot hem leiden. Kijk maar, er staat die man, die harige mantel, bij de Jordaan, Johannes de Doper. Wat preekt hij? Jazeker, hij mag het zeggen. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Wat heeft hij eerst gepreekt? Gij allere gebroedsels. Hij heeft de zonde aangewezen. Verschillende groepen van mensen. Elk hun eigen kwaad. Hij heeft aangewezen Gods heilige wet. en dat wij die gebroken hebben. En dat we ons bekeren moeten en leven, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Trouwens, weet u dat de prediking van de Heere Jezus precies hetzelfde was in het begin? Precies dezelfde woorden. Bekeert u, want het koninkrijk door hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Keert u zich om van de slechtigheden en leef. Keert u zich toch terug naar de Heer en zoek hem, dien hem. Dat is de eis die er aan ons tot ons komt. En dan moet de prediking aanwijzen wie wij zijn. Geheel in zonde ontvangen en geboren. Totaal verdorven. Gods eeuwige toorn verdient. En niet in staat om ooit die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid te voldoen. Is dat nou Christus' prediking? Dat leidt tot Christus, weet u waarom? Als dat niet zouden preken, wie die heilige God is, dat hij recht op ons leven heeft. En wie wij voor hem zijn. En dat hij op ons toornt. En dat hij zijn recht eist. Dan zouden we gewoon rustig doorleven. Maar als die klem in ons leven komt. En die vraag, hoe kan ik ooit voor God bestaan? En als ik moet gaan buigen dat de eeuwige toren verdient heb, aangezien ik tijdelijke en eeuwige straffen verdient heb. O, is er nog een middel, hoort u, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? O, die prediking die maakt plaats voor Christus, waar er bij ons geen plaats is. Want dan kunnen we wel 100 keer de naam Jezus horen, van zijn schoonheid horen. Maar wat moet ik met Jezus? Zegt de Pilatus. Maar als de Heer ons ontdekt aan onze zonde, aan zijn heiligheid, zijn dienenswaardigheid, als hij de liefde wil wekken in het hart en we erachter komen dat we hem nooit meer kunnen bedoelen, dan kunnen we daar niet rustig bij leven. O, er wordt de rust opgezegd en dan worden we zoekend gemaakt. Is er nog een middel? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? De vraag van de Pinksterlingen. Of de vraag van de stokbewaarder. Die vroeg dat ook. Wat moet ik doen om behouden te zijn? En dat is trouwens steeds weer nodig. Ook Gods kinderen. Die genade mogen kennen. Nodig om steeds maar verder ontdekking te krijgen. Wie ze zijn en blijven in zichzelf. Waarom? Opdat ze meer en meer Christus kennen en vervolgen te kennen. Opdat ze meer en meer heerlijkheid in hem gaan zien. Zijn noodzakelijkheid, zijn trouw. En dat nu alle roem uiteindelijk bij hem blijft. Hij die krijgt. Ja, dan moet die prediking daarna leiden. Maar die prediking moet daar niet stoppen. Dat is ook waar. Die moet niet stoppen in te vertellen wie God is en wie wij zijn. Tegen God gezondigd, eeuwige dood verdiend. Dat er iets nodig is. Maar die moet ook vertellen wat er nou nodig is. En wat er te krijgen is. En dan mag zo voor een verloren zondaar. Mag die heerlijkheid van Christus uitgestald worden. Als hij die van de Vader gezonden is. En volkomen aan alles heeft voldaan. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Voelt u een schuldverslagen ziel die gaat dan waarde zien in Christus? Heeft u het al eens gezien? In uw verlorenheid, in uw onbekeerlijkheid. Dat deze Jezus nou alles meeneemt wat nodig is tot de zaligheid. Hij vernieuwt het hart. Hij reinigt van de zonde. Hij richt ons op de Heer. En hij verzoent weer tussen God en ons. Want we moeten niet met Jezus verzoend worden. Maar Jezus is gegeven om ons met drie ene God te verzoenen. Dat werk, dat heeft Hij gedaan en doet Hij nog. Jezus, er staat er nog wat bij. Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, die naam alleen, zaligmaker. Hij maakt zalig. Van de ellende brengt Hij tot het hoogste goed. Christus, de gezalfde, hij door God verkoren, aangewezen om het werk te doen. En die gekruisigd. Kijk, ziet u die woorden, die voegt Paulus daar heel bewust toe. Jezus Christus, maar die moest de dood in. Gods zoon moest de dood in. Dat is de prediking van Paulus. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die zoon van God plaatsbekledend gekomen is. De schuld die we hebben tegenover God moet betaald worden. Of door u, door jou. Of door een ander. En wat was dan die straf? Wat was die schuld? Oh, die is zo hemelhoog. We hebben ons de eeuwige vloek van God waardig gemaakt. Dat betekent vloek van God. Eeuwig zijn afgunst. Eeuwig zijn gramschap te moeten dragen. In de buitenste duisternis waar wening is en knessing der tanden. Nooit meer iets te zien van zijn vriendelijke aangezicht. Dan heeft de Heer ons als het ware zich van ons afgekeerd. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En u kan alleen een plaatsbekleder. Die de vloek voor ons draagt. Kan volkomen betalen. Daarom moest Christus gekruisigd worden. Daarom moest hij aan het vloek uithangen. Daarom moest hij zich zo diep vernederen. Om zondaren zalig te maken. Maar daarom is hij ook een volkomen zaligmaker. Die de volkomen prijs betaald heeft. Ja, nog meer gemeente. Die dat nu ook gaat schenken, gaat werken. Dat is ook wat Paulus spreekt. Hij preekt bijvoorbeeld ook, vertelt hij verschillende malen zijn bekering. Lucas doet dat in Handelingen. Maar Paulus doet dat zelf ook een aantal maal. Toch om verhaaltjes te vertellen. Toch om zelf in het middelpunt te staan. Nee. Om te betonen, zo schrijft hij aan Timotheus. Een voorbeeld geeft hij van Gods langmoedigheid voor de voornaamste der zondaren. O, dan gaat u zichzelf beschrijven als de allerslechtste. Maar wat nu de Heer Jezus verdiend heeft, maar ook is gaan toepassen en hoe. O, dat die zaligmaker niet alleen een zaligmaker van verdiensten is, maar ook van toepassing. En daarom moet er ook gepredikt worden, bekering, bekeert u. Bekering en vergeving van zonde. De naam van de Heer Jezus. Daarom moet er gepreekt worden, laat u met God verzoenen, door de Heer Jezus. Daarom lezen we in de psalmen steeds die vlucht tot Gods goede tierenheid, Gods barmhartigheid. O, hij naar mensen wil, met mensen wil handelen, door zijn Zoon. Dat is die Christusprediking. Dus daar hoort bij, ik bekende, o Heer, aan u. Oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed. Na ernstig overleg mijn boze daan. En gij naamt die gunstig weg. Dat is de kern van de prediking, kom. Kent u iets van die inhoud? En natuurlijk wordt u elke zondag als het goed is. Ja, maar kent u daar iets? Even uit uw hart. God zo groot en heilig wie hij is. Wie ik nou ben. Een zondaar. Doemwaardig. Maar ook wie Christus is. Altijd maar onthouden. Dat is Christus' prediking. Wie God is. Wie ik ben. En dan krijgt Christus waarde. En moet hij gepredikt worden wie hij nu is. Gekomen. Om verloren zondaren. Zalig te maken. Dat is wat Paulus spreekt. Dat is de Christusprediking. Hij in het middelpunt. Jezus Christus. En die gekruisigd. En hoe brengt Paulus nu die prediking? Wat is nou de gedaante van die prediking? De vorm. En dan willen we letten op de prediking zelf. De wijze van prediking. We willen op de prediker letten. En we willen op de inhoud van de prediking letten. Ten eerste de stijl van prediking. Paulus, hij zegt, die was zwak. En dan moeten we dat in zijn verband lezen. Wat was daar aan de hand in Korinthe? Wel, er waren dwaalleraars. En er waren mensen die mochten Paulus niet zo. Dat was ook een stromingenstrijd. Ja, ik ben voor Apollos en ik ben voor Petrus en de ander, ik ben voor Paulus. En die Apollos die kan toch veel beter spreken. Dat was een man groot van woorden, moet die nou eens horen. En de ander zei, ja maar die Petrus, als je die hoort, die kan spreken uit eigen bevinding hoor. Hoe hij nou daar is opgeraapt, hij was zo diep gevallen in die hof van Caiaphas. Het heeft hij opgeraapt door zijn meester. Oh, wat kan die man dat met emotie brengen, vol met vuur. En de andere had het weer meer op Paulus. Dus Paulus, ik ga preken, dan ga ik niet mezelf zo preken dat ik dan toch maar de belangrijkste van die predikers blijk te zijn. Nee, zwak wil zeggen, ik ga geen machtsstrijd aan. En dan zijn er die mensen die zich de schouders ophalen over mijn prediking, dat weet hij. Dat schrijft hij in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10. Want die brieven, zeggen sommige mensen, zijn wel gewichtig en krachtig. Ziet u, waar mensen zeggen, nou als Paulus een brief schrijft, tjonge, dat is wel stevig. Stevige taal, daar gaat wat van uit. Daar heb je wat aan. Maar de tegenwoordigheid is lichaams. Op het moment dat hij in ons midden is, op de kansel staat, is zwak en zijn reden verachtelijk. Die Paulus, oh hij zegt misschien inhoudelijk wel mooie dingen, maar ik kan daar, ja, het is toch geen, zo kan je toch niet optreden. Ik zou eerlijk zeggen dat een van onze predikanten, ik zal zijn naam niet noemen, hij leeft nog. Maar dan zat ik onder de prediking en dacht ik, wat is dat, saaie prediking. Ga allemaal maar een beetje op dezelfde toon verder. Maar ik ga luisteren. Nou, wat was dat? Een schitterende prediking. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Ik ga hier niet allerlei foefs en trucs uithalen om de prediking maar op te leuken en te kleuren. Nee, ik wil Jezus Christus en die gekruisigd prediken. En zo moeten wij luisteren, gemeente. Wat wordt er vaak geluisterd? Nou, die kan het stevig zeggen. En die, als je daar zit, geweldig. Ik heb zelf onder de prediking verkeerd, een geruime tijd, van, ik noem maar weer geen naam, maar die had een grote naam in de preek. En ik dacht als kind, had ik die wel eens gehoord, als je daar nou onder zit, ja, dan moet je wel bekeerd worden. Ik moet tot mijn schande zeggen, ik heb er jaren onder gezeten. Er is niks gebeurd. Dat ligt niet aan die prediker. Overigens, dan wil ik van die prediker niks zeggen. Maar het gaat niet om die gaven van de prediker. En dat is ook wat Paulus nou weer naar voren brengt. En laat dat een les voor ons zijn. Dan hoor je wel eens, ja wij willen een andere prediker. Die predikant die is niet goed en die moeten we niet. En zou ik dus in een ander daglicht zetten. Wat is er eigenlijk aan de hand? Stel dat, ja, er komt hier hoog water, hè, er komt springvloed daar op de zee. En de duinen, ja, het is maar de vraag hoe dat die het houden. Die zullen waarschijnlijk wat doorbreken. En laten we ons zomaar voor gedachten, voor de beeldvormen, zo'n paar honderd jaar terug. Dat is de koning, die is daar, maar die heeft zelf een paleis en dat ligt hoger. En dan zegt hij, dan stuurt hij zijn herauten uit en zegt hij nou, stel nou dat het water komt, die dijken die breken door of het water komt door de duinen heen. Dan mag u vluchten naar mijn paleis. Ja, kom nu maar vast naar mijn paleis toe. Daar bent u veilig. En dan stuurt hij zijn knechten uit en dan komen ze te paard en met een trompet om hun komst aan te kondigen. En dan gaan ze spreken. En dan staan we daar te luisteren. Nou ja, die man die spreekt hier voor een raar accent. Kan nog niet wat anders. En trouwens, zijn kleren, moet je eens kijken. die zijn niet helemaal nieuw meer. En die kleuren daarvan, nou, ja, moet ik daar nou naar luisteren? En ze sturen naar de koning, kunt u niet een andere heraut zenden? Wat een belediging voor die koning. Ik heb deze man uitgezonden, voor jullie behoud. Maar u bent in diepste niet geïnteresseerd in de boodschap. U gelooft het niet, u wilt het niet aannemen. Voelt u? Of gaat u nu naar die man toe? Ik heb u niet helemaal verstaan, heraut. Zou u het alsjeblieft nog een keer willen zeggen? Ik begrijp het niet helemaal. Zou u het willen uitleggen? En vraagt aan een ander, wat heeft u nu gezegd? Want volgens mij was dat heel belangrijk. Het was een woord van de koning. Zo moeten we ermee omgaan. De Heere, hij zendt wie hij wil, waar hij neer wil, wanneer hij wil. Nee, het gaat niet, zegt Paulus, om bewegelijke woorden. Hoogdravend, redeneertrucs. Nee, zegt Paulus, daar ben ik wars van. Het gaat om het eenvoudige woord, dat hebben we gekregen. Het eenvoudige woord van God. Jezus Christus en die gekruisigd. En Paulus zelf, als prediker, hoe heeft hij nou die boodschap gebracht? Paulus is toch zo'n onverschrokken prediker. Dat heeft hij ook in de tweede brief aan de Korinthe geschreven. Dan zegt hij iets van zijn bediening. Dan zegt hij, in arbeid was ik overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Hij is dan die toenmalige wereld rondgetrokken in 3 zendingsreizen. Van de Joden heb ik 40 slagen mijn 1 5-maal ontvangen. 3-maal ben ik met roeden gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd, 3-maal schipbreuk geleden, de ganse nacht in de diepte overgebracht. In reizen menigmaal in gevaren van rivieren, van moordenaars, van mijn geslacht, van de heid. Hij gaat nog veel verder hoor. Wat heeft die Paulus meegemaakt? Onverschrokken heeft hij dat evangelie verkondigd, dwars door alle gevaren, dwars door alle weerstanden, dwars door alle vijandschap heen. Nou, wat schrijft hij nu? Ik heb bij u lieden in zwakheid was ik en in vrezen en in veel beving. Is dat nou Paulus? Kennelijk was hij daar beangst. Ja, dat klopt ook, want ook in Korinthe, het mag wel zijn dat er veel volks was, maar er was ook veel vijandschap. Oh, daar werkt de duivel ook. Waar de Heere werkt, waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Hij zet alles in het werk om het evangelie te verstoren. De mensen hebben daar Paulus bedreigd. Dat weten we trouwens ook uit de handelingen, handelingen 18. Want dan gaat Paulus bidden tot de Heere. Eigenlijk wil hij daar zijn ambt in leveren. En wat zegt dan de Heer in handelingen 18? Door een gezicht in de nacht. Paulus, zijn niet bevreesd. Hij bleef mens. Maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. Ziet u, Paulus heeft bemoediging nodig. Hij was ook maar een mens. Klein van kracht. Zwak van kracht. Klein van moed. Maar de Heere die steunt hem. Hij was daarin vrezen en beven. Maar weet waar ik ook aan moet denken? In vrezen en in veel beving wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. En hoofdstuk 2. Ik denk dat u die tekst wel kent. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dezelfde woorden gebruikt Paulus daar. De kanttekenaren zeggen daar dat is met een nederig gevoel van uzelf. Dus hoe moet je nou de zaligheid zoeken? Hoe moet je nou de Heere zoeken om bekeerd te worden? Met een nederig gevoel van uzelf. Niet dat je zo goed bent en zo netjes kan bidden, maar nou, wat wij net gezegd hebben, wie ik ben. Voor God. En met een grote en kinderlijke zorgvuldigheid. Dat is vrezen en beven. Hè? Klein, maar wel zorgvuldig. Wel nauw en trouw en gezet. Vrezende dat gij iets zoudt mogen doen of nalaten, waarmee gij God zou mogen vertoornen, of dat ter zaligheid zou mogen hinderlijk zijn. O, je zoekt de Heer in vrees en beven en, o, maar niet iets verkeerds te doen, om de Heer tot toorn te verwekken, of om iets te doen wat tegen mijn zaligheid is. En ja, zo bid je daar ook om, zo ben je daarmee bezig. Stel nou dat ik, o, in mijn gebed vuile gedachten krijg, zou dat erg zijn? Zou ik God vertoornen, voelt u? Of dat ik iets te kort doe. Nou, zo staat Paulus ook op de kansel. Zo staan als goed is al Gods knechten op de kansel. In vrezen en beven, want dat woord wordt gebracht, is het woord van God. We hadden het net over die heraut. Die heraut van de koning. Je moet wel precies naspreken wat de koning hem heeft meegegeven. We staan op de kansel voor Gods aangezicht. Coram Deo. Voor Gods aangezicht. Voor Gods rechterstoel. En hij heeft gezonden met de boodschap van redding. De boodschap van wie hij is. Wie u bent. Wie Christus is. En dan mag het onze vrezen en beven wel zijn dat we daar iets uit weglaten. Om mensen te behagen. Of daar iets uit weglaten omdat we toch eigenlijk de hel niet durven te preken. Of wat dan ook, voelt u. Dan zal dat straks, dat bloed ook van mijn hand geëist worden. Als de bazuin aan de mond zet. Het vrezen en beven als het goed is. Stel het gebed onderaan het trapje. Vrezen en beven, ja, dan bidden we misschien zo vaak. Mag het maar goed gaan, want stel nou dat ik het er slecht van afbreng. Dan ja, dan, ik wil dat graag goed doen. Nou, gemeente, dat gebed moet daar zijn. Heere, mag ik getrouw zijn? Wilt u mij de woorden geven en wilt u uw koninkrijk bouwen? Vrezen en beven voor Gods aangezicht. Maar dat geldt ook u. Dat geldt jullie. Als die boodschap komt, luistert u dan ook met vrezen en beven. Om er niet iets te doen om God te vertoornen. Maar onze gedachten ergens anders zitten. Of die heraut eigenlijk al afschrijven onze gedachten. Niet iets doen wat onze zaligheid belemmert. Ook als we dan ons eigen hart leren kennen. Dan weten we dat we tot hinken en zinken elk ogenblik gereed zijn. Ook bent u dan ook biddend opgegaan naar Gods huis. En jongens en meisjes, als je nu ook zo het woord hoort. Stijgt er dan niet een gebed op in je hart, o Heere. Wilt u mij een oor geven om te horen? Wilt u mijn hart toch openen voor dat woord? Wees toch getrouw in alles. En als je andere gedachten krijgt, afleidende gedachten, strijd er tegen, zet ze weg. Vrezen en beven. Ja, want het is God die in u werkte. Dan mag je toch ook zeggen, Heere, wilt u dat nou werken? Maar dan zien we maar iets van de wijze van prediking is niet zo naar de wereld. De prediker zelf, ach, die stelt ook niet voor met vrezen en beven, onkundig. En de inhoud van de prediking, wat stelt die nou voor? Die is ook zwak. Dwaas. Ja, in menselijke ogen dwaas. Geen menselijke wijsheid, geen redeneerkunsten, geen bewegelijke woorden, geen overtuigingstrucs. Maar een verborgenheid, zo lees ik in vers 6 en 7. Een verborgenheid, die boodschap die is bedekt. Ja, en dat komt niet door de boodschap hoor. Maar dat komt doordat wij die boodschap niet begrijpen. Natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. En laten we maar op een rijtje zetten. Het is eigenlijk een verachtelijke en een mensonterende boodschap. Achterlijk. Mensonterend. Ja, eerst maar mensonterend. Want zegt die boodschap nu. Dat u een vervloekte bent. Dat u tegen God gezondigd hebt. En dat u geneigd bent tot alle kwaad. Nou, is dat nou geen boodschap? Is dat nou een boodschap die u graag wil horen? Dat is een boodschap die u in de grond trapt. U kunt nooit meer iets goeds doen. En het is nog een dwaze boodschap ook. Want dan roep ik u op tot bekering. En tegelijkertijd predikt u dat niet kan. Dat u zo hard en dood bent in de misdaad en de zonde, dat u dat niet kan. Wat is dat nou voor een dwaze prediking? We zijn volledig verantwoordelijk, maar er is een uitverkiezing. Wat een dwaze prediking, wie snapt dat nou? En dan dat mens onterende, maar weet u, het was de Joden een ergernis. Want die wilden door de wet behouden worden. Kijk eens mijn goede werken, daar is God wel tevreden mee. Deze prediking van het evangelie, nee. Wij kunnen zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt en zijn goden niet aangenaam. En de Grieken een dwaasheid. Wie stelt nou zijn verwachting op een iemand die gekruisigd is? Die de dood is ingegaan, een vervloekte. Waar het zo laag mee afloopt, iemand die verloren heeft. Wie stelt nou zijn hoop daarop? Wat een dwaasheid. Dat is de inhoud van de prediking. Dan kunnen we dat met allerlei wereldwijsheid proberen wat mooier te maken en de scherpe kantjes eraf en aantrekkelijk te maken. Maar dan prediken we niet meer Jezus Christus en die gekruisigd. Wat een dwaasheid die prediking. En toch zegt Paulus, die prediking, daar gaat kracht van uit. Want er staat in vers 4, betoning des geestes en de kracht. Daar denken we over na in onze derde gedachte. Maar zingen we eerst Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt, 25, vers 7. Schrijft dus in het vierde vers, en mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden, der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Die bewegelijke woorden betekent eigenlijk overtuigingskracht of zo. Dus wat is een Jezus-prediking niet? Dat ik hier u ga overtuigen en dwingen, aanraden, u moet voor Jezus kiezen. En daar hamer ik op. En ik doe er wat emotie en wat gevoel bij. En kies nu voor Jezus en dan gaan de vingers al omhoog. Maar nog niet iedereen, dus ik ga nog wat door. Zodat bijna iedereen nou toch wel voor Jezus gekozen heeft. Dat is een menselijke wijsheid. En waar eindigt dat in? Dat ik die goede prediker ben. Ik wist u te overtuigen. En u bent verstandige mensen. U heeft goed geredeneerd. U heeft die keuze gemaakt. Het eindigt alles in het ik. Nou, dan heeft God niet de roem. Nee, zegt Paulus. Zo doe ik het niet met de menselijke wijsheid. Maar ik doe het in betoning des geestes en der kracht. In betoning laten zien. Het grondwoord, het Griekse grondwoord is eigenlijk heel sterk. Dat komt uit de wetspraak, uit de rechtspraak. Betoning wil zeggen, je toont iets aan. Het is onweerlegbaar. Onweerlegbaar aangetoond. Bewijs, juridisch bewijs. Dus Paulus zegt, nou die prediking, ook al is dat met vrees en beven, en ook al ben ik was van menselijke wijsheid en trucs, maar het blijkt dat de geest Gods daarin meekomt. Het blijkt dat hij, ondanks die dwaasheid van die prediking, kracht doet. Hij gaat overtuigen. Trouwens, het blijkt wel, al heel eenvoudig, als elke zondag de deuren van Gods huis opengaan, en dan zeggen we toch dat er vele onbekeerden zijn, en dan zitten daar velen die hun hart aan de wereld verpanden, die eigenlijk daar niet willen zitten, maar het toch maar doen uit gewoonte, of hopen dat het toch maar goed komt. Ze zitten er wel. Anderhalf uur, twee keer, zag ik apart. Dat er nog zoveel mensen gewoon elke keer weer opkomen. Breng de Heeren bij elkaar. Kijk maar naar de Pinksterdag. Juist op die dag, als er zoveel Israëlieten daar zijn in Jeruzalem. Heeft de Heer ervoor gezorgd? Hij heeft ervoor gezorgd dat er 3000 mensen zich begonnen bekeren. Bekeerd werden. Er waren er nog veel meer. Zomaar eenvoudig. Maar het belangrijkste is natuurlijk de kracht die er door de prediking uitgaat. Het ligt niet aan de prediker. Dat kunnen we ook lezen in Zacharia 4. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, menselijke kracht, niet door geweld, niet door u onder druk te zetten of wat dan ook, of te dreigen, maar door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere der Heerschaar. Dat is het geheim van de prediking. Het woord van God dat komt. Maar de Heilige Geest, die wil zich aan het woord paren. En die gaat dan in dat hart kracht doen. Er valt heel veel over te zeggen. Ik wil het doen eigenlijk aan de hand van wat we hier vinden in 1 Korinthe 2. Vers 11 en vers 12. En wat staat daar? Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Ja, dan zegt Paulus eigenlijk van, als je nou met iemand anders in gesprek bent, ook in het pastoraat, ja, dan hoor je allerlei woorden. Ik probeer met vraagstellen erachter te komen, hoe leeft dat nou bij u? Wat is nou uw drijfveer, hoe ligt dat nou? Maar zegt Paulus, ten diepste weten we dat niet. De enige die dat weet is die mens zelf. We kunnen er een heleboel over denken, we kunnen er dichtbij komen. Maar het is de mens zelf. En vervolgt Paulus dan, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Zo is dat ook. Maar Gods woord, de Bijbel, we weten ontzettend veel over God. Misschien kan je een boek over hem schrijven. Maar om nou ten diepste te peilen wie God is, wat hij wil, wat de zin en mening des geestes is, we doorzien het niet. Want de natuurlijke mens weet niet de dingen die des geestes God zijn. Maar dan mag Paulus eraan toevoegen, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, die wereldse wijsheid, maar de geest die uit God is. Want die weet het wel. En die geest gaat dat openbaren. Die verborgenheid van het evangelie, dan gaat die heilige geest, die gaat ons verstand verlichten. Dan we het gaan begrijpen waar het over gaat. Ik toon maar een eenvoudig voorbeeld. Dan is er al 100 keer gepreekt, ze heeft misschien 100 keer gehoord, dat God heilig is en groot. En rechtvaardig. En dan komt de heilige geest, dat er licht op vallen. En dan wordt God realiteit in ons leven. Dan wordt hij zo groot, zo almachtig. Tegelijkertijd wordt hij zo dienenswaard. Zo begeerd om te dienen. We kunnen 100 keer hebben gehoord hoe slecht wij zijn. En we kunnen zelfs beamen, ik heb dat en dat is niet goed. Als de Heilige Geest licht erover laat vallen. We laten iets zien van de walgelijkheid van de zonde. Van het God onterende. Wat de zonde nou werkelijk is. En zo zielsverwoestend. Ja, dan geeft hij ook liefde tot God en dan komt er een verdriet over de zonde. Niet alleen over de gevolgen van de zonde. Ziet u, dat is dat licht van de Heilige Geest. Dat overtuigt. En wij zien het anders niet. En daarom is het onmogelijk dat we zelf geloven, we zelf opklimmen. En vers 14... Ik heb het vers al een paar keer aangehaald, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Op de kansel of in het pastoraat, dan heb je dat wel als je probeert de mensen te overtuigen. En je ziet het land niet. Ze begrijpen het niet. Dan moeten we ook maar bij onszelf te raden gaan, hoor broeders. Heb ik het wel goed gezegd? Heb ik het wel duidelijk gezegd? Ten diepste begrijpen het mensen niet. Lees dat bekende boek van Petrus Immens over het avondmaal, daar zegt hij het ook zelf. Zelfonderzoek zo belangrijk, maar eigenlijk kunnen we dat als mens helemaal niet. Een onbekeerd mens kan dat niet, die mist dat licht. Ja, wij moeten onze best doen. En zo is ook dat formulier van het avondmaal opgesteld, hè, om het zo duidelijk mogelijk bij de mensen te brengen. Maar het is alleen de Heilige Geest die dat hart kan openen. Ja, onder de prediking doet hij dat gebruikelijk. Of in het lezen van Gods woord. Kijk maar, daar zit ze, Lydia. Ze is netjes naar Gods huis gekomen, laat ik het maar zo zeggen. Daar zit ze aan de oever van de rivier. En weet u wat, hoe het met haar hart is? Lydia, en staat er een godsvruchtige, godsdienstige vrouw. Dat betekent, ze nam haar godsdienstige plichten getrouw waar. Maar het hart, gesloten. Want daar staat er namelijk, dat Paulus spreken. En toen opende de Heere haar hart. Het is het werk van de Heilige Geest, die dringt door in het binnenste van de mens. Hij verlicht dat verstand, dat hart dat gesloten is, hij opent het. Ja, het staat er open voor de wereld hoor. Maar niet voor Gods boodschap, hij opent het. En wat staat er dan? Dan staat er van Lydia, en ze ging acht nemen, ze lette op. Ze ging het begrijpen, toepassen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Wat Paulus nu preekte, dat ging ze verstaan. Wat preekte Paulus dan? Jezus Christus. En die gekruisigd. Ziet u dat zij nou vloekwaardig was? Maar dat er nou een zaligmaker was, die voor de vloek had betaald. Een borg en een middelaar. En dat is tegelijkertijd de troost. Wij hebben die geest ontvangen. Ook die geest, die heilige geest werkt nog. Zoals hij bij Lydia werkte, zo werkt hij nog. Die geest der wijsheid. Die geest der kennis Gods. Die geest der vrezen Gods. En hij overtuigt. Zeer lieflijk. Ik wil u tot slot een klein fragment uit Dordtse leerregels behandelen. voorlezen en over nadenken. Hoe de Heer nou werkt. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4. Ja, en dan moet ik eerlijk zeggen, vind ik het moeilijk om te kiezen. Hoofdstuk 3, 4, moet je maar eigenlijk thuis maar eens nog eens overlezen. Hoofdstuk 10, paragraaf 10, paragraaf 11. Ik wil nu met u even bij paragraaf 12 stilstaan. Dordtse leerregels 3, 4, paragraaf 12. Als nou de Heilige Geest het hart gaat openen. Wat zeggen daarvan de Dordtse leerregels? Dan spreken ze Gods woord na. En dit is die wedergeboorte. Die vernieuwing. Die dus ontstaat, hè, onder die dwaze prediking. Zonder menselijke wijsheid, maar waar Gods geest werkt. Dit is die wedergeboorte, die vernieuwing. Die nieuwe schepping. Opwekking van de doden. En levendmaking. Dus als de Heer voor het eerst in je leven komt. Vernieuwing, nieuwe schepping. Opwekking uit de doden, levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. De welke God zonder ons in ons werkt. Niet de dode zondaren. Niemand die God zoekt. Maar God gaat onder de prediking dat werken. Zonder ons. Onwederstandelijk gaat hij dat werken. Dat kan niemand tegenhouden. Deze, dat levend maken. Deze wordt niet teweeg gebracht door middel van uiterlijke prediking alleen. Dus niet omdat ik hier nou sta te preken. Of door aanrading. Probeer u te overtuigen. Moet toch vooral doen. Want anders gaat u straks verloren. Maar wat is het heerlijk om Jezus te dienen. En u raakt overtuigd. Nee. Die is ook niet tegen te houden. Ik sla maar even wat over. Maar wat dan wel? Oh, die werking als Gods geest zich paart aan het woord. Is een gans bovennatuurlijke. Zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Even dat zeer krachtige. Moet ik denken aan Paulus. Op weg naar Damascus werd neergesabeld. Zeer krachtig. En daarvan zou ik willen zeggen ook zeer heftig. Dat hoeft niet altijd. Zeer krachtig wel. Weet je wat ook kan? Luister je onder het woord. En het woord dat grijpt je vast. Maar je wilt het misschien afschudden. Je vergeet het misschien. Maar later in de week, dan komt dat terug. Er gebeurt iets. Het komt de helder voor ogen. Of blijft er in uw gedachten terugkomen. Of, ik ken iemand die had zijn doopbewijs verscheurd voor het ogen van de kerkraad. Tientallen jaren later. Komt dat woord weer terug. Het is nooit losgelaten trouwens. Maar met kracht. Dus je blijft hem achtervolgen. Het verandert, het vernieuwt. Het kan ook geleidelijk gaan. Maar zeer krachtig, dat is zeker. Niemand is daartegen opgewassen. En zeer zoet. Zouden zeggen, als de Heer je bekeert, dan grijpt iemand in de kraag en dan sleurt hij hem mee. Nou, wat hij met de kraag grijpt, dat zou we wel kunnen vergelijken. Maar weet u dan, als ik het zo eens met eerbied zeggen, dan gebruikt de Heer zijn geheime wapen. Weet u wat dat is? Wij zijn alle liefde tot God kwijt. Dan drupt hij een liefde, dus een druppel liefde in dat hart. Dan versmelt dat hart. Dat verandert alles. Eigenlijk als ik de bekering zou willen samenvatten in één woord, zou ik zeggen liefde. Dan stort de Heer liefde in tot wie hij is. Liefde tot zijn dienst. Dan gaan we hem zo dienenswaardig vinden. Misschien gaan we niet gelijk zeggen, God heb ik lief. Nee, dat moet geleerd worden. Maar er komt een betrekking op hem. En ja, een begeerte om in zijn wegen te wandelen. En daarbij die overtuiging. En dan wordt het een zeer zoete trekking. De Heer heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. Dan wil je niet anders meer dan de Heer dienen. Oh, er komt veel strijd in mee. Veel onmogelijkheid. Maar dat komt op de bodem van het hart te liggen. En Petrus die zijn meester verloochend had. Die mocht toch zeggen. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Wonderlijk, verborgen, onuitsprekelijk. Maar met een kracht. Niet minder nog geringer dan de schepping of de opwekking der doden. Als hier iemand bekeert. dan is dat een groter wonder dan de hele schepping. Dat is dan een groter wonder dan als doden straks zullen opstaan. O, dan gaat de Heer die vijandschap wegnemen, gaat hij het hart vernieuwen. En wat een heerlijke, zoet werk. En diegene in wie de Heer werkt, zekerlijk, worden zekerlijk onfeilbaar en krachtelijk wedergeboren. En gaan daadwerkelijk geloven en leven tot Gods eer. Ziet u, zegt Paulus, hier ligt het fundament van de zaligheid. Niet in de schoonheid van mijn prediking. Maar in de kern, Jezus Christus en die gekruisigd, gepaard met het werk van de Heilige Geest, de Geest van Christus, die Christus ook zendt naar deze wereld, opdat al degenen die hem gegeven zijn, behouden zullen worden. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, wat een bemoedigend woord voor predikers. Dan hoeven ze niet hun kunsten te vertonen. Maar dan hoeven ze alleen maar getrouw die Christus te prediken. En dan zorgt u voor de vrucht. Maar wat een troost ook voor ons allen als hoorders. Dat nu de Heilige Geest zich wil paren aan dat woord. Om onbekeerlijke, dode, schuldige zondaren het leven te geven. Gewillig te maken, liefde instort. En verstand verlicht. Opdat ze zichzelf ook gaan bekeren en leven. Alles door het werk van de Geest van Christus op grond van zijn verdiensten. Maar Heere, zou u dat ook ons willen schenken. Voor het eerst op bij vernieuwing. Opdat we niet zouden roemen in onszelf, maar dat we zouden roemen in vrije gunst alleen voor wat u hebt gedaan. Het werk van uw Zoon, het werk van de Heilige Geest, drie enige God, u, zij al de eer. Amen. We zingen tot slot het Psalm 22 en niet het vijfde, ik denk dat ik het eentje heb laten vallen, maar het 15e vers. Wie vers is, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. 22 en dan het 15e vers. de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.